agenda punt 5. En agenda punt 5, dat is de beeldvorming over de actualiseringverordening maatschappelijke ondersteuning Hilversum. U heeft eerder heeft de raad de visie sociaal domein aangenomen voor de periode 2023-2033. En daarnaast ook de beleidsagenda WMO samenleving tot en met 2030. En de verordening waar we nu naar gaan kijken, die is nu nog uit 2017 en die moet natuurlijk aansluiten op datgene wat u eerder heeft vastgesteld. En vandaar dat we het bespreken. U weet hoe dat gaat. Dan kunnen eerst beeldvormende vragen gesteld worden aan de wethouder. Daar hebben we 25 minuten de tijd voor. De klok die gaat zo lopen. En ik probeer dat zo eerlijk mogelijk te verdelen. Als u een vervolgvraag stelt op een vraag van iemand anders, stelt dat als een vraag. En dan proberen we dat een beetje samen met de eerste eind een beetje eerlijk bij te houden. Wie van u mag ik als eerste het woord geven om een vraag te stellen? Ik begin met mevrouw Wesseling van D66 en dan ga ik dan, is dat dan tegen de klok in geloof ik, hè? Ja, dan gaan we tegen de klok in. Mevrouw Wesseling, wat is uw vraag? Ja,
dank u wel, voorzitter. Er staat in deze agenda dat er geen financiële tegemoetkoming wordt geboden als de inwoner verhuist naar de niet meest geschikte woning voor zijn beperking op dat moment, tenzij er andere noodzakelijke reden is voor verhuizing. En wij vroegen ons af, die is relatief streng geformuleerd. Hoe coulant kunnen we daarmee omgaan zoals die er nu in staat? Dus is er ook nog wel wat meer keus om ook iets te kiezen wat mensen leuk vinden?
Dank voorzitter. Mijn collega Roger Schouwenberg is aangeschoven. De stellen van het stuk en ook inhoudelijk hier natuurlijk helemaal van op de hoogte. Kijk, het is vooral ook een juridisch document, hè, waar weer beleidsregels uit volgen. En ik denk dat we bijvoorbeeld met de verhuisregeling hebben verruimd, omdat we ten opzichte van de vorige situatie. Tegelijkertijd moet je wel met elkaar afspraken maken en gaat het over soberheid en doelmatigheid. En tegelijkertijd is er altijd een hardheidsclausule als de situatie daarom vraagt dat we daarvan afwijken. Maar de basishouding is eigenlijk dat het sober en doelmatig moet zijn en sluiten bij wat nodig is op dat moment. Vandaar dat we voor deze formulering hebben gekozen. Roger, kijk maar even naar jou of we nog iets aanvullen.
Ja, en eigenlijk dan weer wat iets, juist met die ruimte geboden ook in die bepaling om die ruimte op te zoeken wanneer dat nodig is. Want het meest geschikt voor dat moment blijft natuurlijk lastig, zeker in deze woningmarkt. Daar hebben we het ook natuurlijk over gehad. Dus het moet wel realistisch zijn. Dus daarom geeft het in ieder geval die bepaalde ruimte om het gesprek aan te gaan met die inwoner. Want dat is natuurlijk wel van belang dat je zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek komt. Van de verhuizing is noodzakelijk. Deze woning, dat je dat met elkaar bespreekt. En dan, dan moet er uiteindelijk gewoon tot een redelijke conclusie komen. Dus die ruimte die voor het gesprek is er zeker. En ook ruimte voor wat meer maatwerk dan die in de oorspronkelijke tekst is. Want die was eigenlijk wat strikter nog.
Ja. Mag ik een vervolg? Ik zie twee vervolgvragen. Ik zag eerst de heer Mennens van de SP.
Geen vervolgvraag.
Oké, dan ga ik de vervolgvraag van de heer Mennens.
Ja, vanwege het beroep op de hardheidsclausule, voorzitter. Want dat is een soort veegbepaling. Je kan altijd nog met de hardheidsclausule aan de slag. Maar dat wordt wel doorgaans terughoudend toegepast. Ja. Dus mijn vraag is hoe. Geef me eens een beeld, ik hoef niet het exacte cijfer te hebben, van hoe vaak dat nou gebruikt wordt. Omdat u het ook.
Geen actueel voorbeeld herinneren, dus dat zegt al genoeg. En als ik kijk naar de aantal bezwaren, zijn die ook ongeveer op mijn hand te tellen. Dus dat is wel hoe wij. Voor mij, hè, dus dat ze echt bij mij komen dat ik ze moet aftekenen. Nou, laten we zeggen twee handen, maar dat komt niet veel voor. Ook als je kijkt naar het aantal klachten, dat rapporteren we ook in het dashboard, zijn die ook relatief laag. Dus over het algemeen, daarom is dat een actualisering, denk ik dat we best wel een goed gesprek voeren met onze inwoners.
Dus u zegt eigenlijk, die hardheidsclausule wordt niet gebruikt, maar dat is niet omdat we zo streng zijn, maar omdat we die gesprekken zo goed voeren.
Dat is wel mijn call, ja.
Ja, over dit onderwerp was geen vervolgvraag meer. Ik ben een vervolgvraag, mevrouw Van der Beek.
Die hardheidsclausule, die handvol, is dat uitsluitend op woning?
Nee, gewoon alleen al.
Compleet al.
Ja, dan ga ik door. Ik kom bij de heer Postma, CDA.
Ja, dankjewel voorzitter. Artikel 9 gaat over de inzet, gebruik van persoonsgebonden budget. Ik lees een verzwaring naar de toegang van het persoonsgebonden budget. Als ik het verkeerd zie, dan hoort dat graag van de wethouder. En mijn concrete vraag is, u stelt daarbij de zelfregie van de inwoner voorop, wat ik me kan voorstellen in een PQW-situatie. Tegelijkertijd, hoe kun je dat aan de voorkant identificeren, omdat u de betreffende cliënt wel om een PGB-plan vraagt, wat een vrij inhoudelijk plan is. En ik kan me voorstellen dat je daar vooraf al een toetsmoment wil hebben of iemand wel in staat is om zelf vanuit zelfregie zover te komen en niet naderhand in een vervelende ontwikkeling met elkaar te komen, ja, waarin je naderhand constateert dat een cliënt het eigenlijk niet aan kan. Dus ja. Hoe toets je dat nou aan de voorkant?
Nou, als ik veel zo meteen aan, Roger, maar zoals ik het zie, is dat we niet de. U zei verzwaring naar de toegang, zo zien wij het eigenlijk niet. Er is geen verzwaring naar de toegang. We stellen wel aanvullende regels aan formele en informele hulp. Vooral formele hulp, zeggen we, we moeten wel te maken met partijen die ook echt die zorg kunnen leveren. En we kennen pas toe als we dat plan ook hebben. Dus daarmee. Toets je eigenlijk aan de voorkant ook of iemand wel in staat is om dat PGB te beheren. En daarmee denken wij dat het een kwaliteitsslag is op de bestaande situatie.
Ja, dan kun je maar één slagje concretiseren. Dus dat toetsen dat van tevoren. Hoe toets je dat? Waar kijk je dan naar? Hoe toets je dat van tevoren?
Ja, dat Roger in de praktijk voor de
vraag. Er zijn gewoon een aantal punten die staan sowieso bij de toelichting op dat artikel ook. Een van de zaken, dat was ook de adviesraad, die zei van je moet de inwoners zo spoedig mogelijk ook over de mogelijkheid van de PGB ook informeren, zodat die eigenlijk al meteen in het onderzoek kan worden meegenomen. En dan ga je dus ook kijken of dat iemand zelf PGB-vaardig is. En dat is niet alleen een kwestie van dat hij bij kan houden wat de administratie is qua uren, maar dan moet hij ook wel een duidelijk beeld hebben van welke zorg dat nodig is, wat gaat die dan gaan leveren. Dus er wordt wel van de inwoner dan wel degene uit zijn netwerk die hem daarbij kan bijstaan, dat er ook voldoende kennis en kunde is om zich een goed beeld te kunnen vormen welke zorg dat ingezet gaat worden, zodat ook de juiste zorg kan worden geboden met dat PGB.
Ja. En is hier een vervolgvraag op? Of is die, ja, dan ga je eerst naar die hekspoor voor links en dan kom ik dan nog aan.
Ja, een aanvraag ging inderdaad over het onderwerp PGB. Dat vinden we erg belangrijk. We zien ook van dat vrij besteedbaar deel komt te vervallen. Waar ik me kan zo voorstellen dat iemand iets van 100 euro nog overhoudt, dat weer administratieve rompenslomp gaat leveren. En dat als iemand voor zijn moeder aan het zorgen is, maar die komt te overlijden, dat die ook in de knel komt, omdat die eigenlijk binnen een maand niet meer dan maandloon te krijgen wat hij normaal gesproken wel zou krijgen. Kunt u daar mijn zorgen daarin wegnemen?
Een hele technische vraag eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe dat in de praktijk gaat. Ik kijk naar jou.
Ja, dat bedrag waar het over heen, dat stond er eerst wel in, maar dat was meer gewoon. Kijk, in principe wordt het PGB eigenlijk berekend naar gelang de inzet van de ondersteuning die nodig is. Hè. Mm-hmm. En, ja, dan hoort het eigenlijk bij een juiste inzet van publieke middelen dat inderdaad dan het geval is. Het komt ook bijna niet voor dat er dan, tenzij er het niet wordt uitgenut, hè, maar in beginsel is de bedoeling van de PGB wordt daadwerkelijk ingezet waarvoor het ook bedoeld is, zodat er eigenlijk niet geld echt over is om bij wijze van spreken extraatjes te kunnen doen voor degene die zorgt. Zou bieden. Dat je van nou, ik koop er cadeautjes van of ik koop er andere extra dingen van.
Dus in het geval van overlijden, als je zegt van nou, we hebben nog een budget en de persoon van wie de zorg werd verleend, dat is, die is weggevallen. Hoe gaan we daar dan mee om? Is het ook, dat zo zwart wit zal het vast niet zijn, denk ik, in de praktijk. Maar dan zullen we terugvorderen.
Ik weet uit andere plaatsen dat situaties waarin mensen bijvoorbeeld voor hun moeder aan het zorgen waren, vanuit PGB betaald kregen, hun moeder komt te overlijden. Mensen hebben veel stress om dat overlijden te regelen. Maar ondertussen valt ook het PGB meteen weg. En dat komt natuurlijk als best harde situatie. En ik zie in onze. We hadden gezegd dat we nog een maand dan doorbetalen eigenlijk, maar dat vervalt nu in deze vorm. Dat is even hoe ik hem lees, maar dat is graag even check, klopt dat?
Nou, dat maar zou ik het eventjes moeten checken, staat voor mij bij dat alleen die 100 euro, wat dan over zou zijn, dat komt te vervallen. Niet
welk artikel heb je het over?
Artikel 7.h uit mijn hoofd.
We werken ook stresssensitief, dus dat lijkt wel wat met elkaar te conflicteren, zoals jij het zegt.
Ja.
Is die?
Ja, dus
bestaat niet. Wil ik zeggen.
Nee, sorry, dat denk ik ook uit mijn hoofd, dus ik moet het even weer opzoeken. Het kan ook zijn dat het een probleem is dat
het
niet meer bestaat.
Mag ik het anders zo doen, meneer Expoort? Dat we, u gaat even zoeken,
ja,
of u het ergens kunt vinden. Er komt vast nog een tweede rondje, dan kom ik bij u terug. En anders kan er altijd achteraf nog
opgeschreven.
Het gaat dus om de vraag, zoals die regeling nu is, als iemand overlijdt, zal er nog een maand lang doorbetaald worden.
Ja, ik zie het hier staan.
En uw vermoeden is dat dat in de nieuwe regeling niet zo is.
Nee, ik zie het hier staan. Maar voorzitter, in het oude, in de huidige verordening staat onder 7H, dus u heeft die wel goed onthouden. 11H staat, in geval van overlijden mag de cliënt vanuit de PGB maximaal 1 maand van het worden uitgekeerd.
Ja.
Dat artikel komt niet terug in de nieuwe verordening. En daarmee impliceert dat het nu dus niet meer kan. De vraag is even of dat ook zo gelezen moet worden. Ja. Nou, en dat is even hoe wij daar dan even naar moeten kijken. Komen we op de
veegronde. Op een ander moment.
Schriftelijk.
Op dat schriftelijk en dat wordt de hele commissie, maar ik kan me voorstellen dat meer mensen dit willen weten. Nou, mevrouw Van Beek, u had ook een vervolgvraag.
Ja, op het PGB-vraagstuk. Nou, zoals de heer Borsma al aangaf, de criteria is best fors. Je moet dus hoop doen aan de voorkant voordat je dat kan verkrijgen. Hoe gaan die mensen om voordat ze alles in orde hebben? De zorgvraag is er al en je wil een aanvraag doen op een PGB. Kunnen je auto behouden bijvoorbeeld, of zelf de zorg te kunnen regelen. Wat is er in die tussenliggende tijd nog voor deze mensen? Want het is behoorlijk.
Nou, de vraag is of het inderdaad zo ontzettend veel verandert als je met professionele hulpverleners werkt.
Ja.
Ik denk dat met inzichten van nu dit ook gewoon verwacht mag worden van aanbieders. Ook in relatie tot ook wel gewoon de aanbieders die we liever niet zien, hè, in het kader van zorgfraude bijvoorbeeld. Dus ik vraag me af of het in werkelijkheid zo'n vraagstuk is. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk de omvang cliëntondersteuner die een inwoner natuurlijk kan begeleiden bij sommige vraagstukken. Kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling dat de omvang cliëntondersteuner de PGB gaat beheren. Kijk, als je geen PGB kan beheren, is PGB misschien niet de meest passende oplossing. En zou je meer zorg in natura gebruiken. Er is natuurlijk altijd zorg in natura beschikbaar. En PGB is als je zelf een andere keuze daarin maakt. Dus in die zin zie ik die zorg niet zo.
Maar in de tussenliggende tijd?
Ja, dan zullen we zorg in natura uitkeren. Maar okay, dat is in de huidige situatie ook.
Oké, okay.
Ik ga door met de rol. Ik sla die Hekspoor nu even over, want die heeft dan een vraag gesteld.
Een vervolgvraag nog staan?
Dit is een vervolgvraag.
Ja,
over okay. Even mevrouw Hildering van de ChristenUnie.
Ja, bedankt voorzitter. Even over artikel 9 nog aan. Oorspronkelijk even bij de, volgens mij begon die hier. over die aanvraag en de verschillende dingen die aangeleverd moeten worden. We hebben het dan over PGB-vertegenwoordigers. Hè? Hoe gaan wij om met mensen die bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed beheren en beheersen? Wat voor hulp wordt daar geboden? Wat voor begeleiding wordt daarbij gegeven om die aanvraag goed te doen? Ik weet dat die hulp beschikbaar is, maar...
Ja. Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord. Kijk, de vraag is, kan je een PGB beheren? Dat is best wel een grote verantwoordelijkheid.
Ja.
En dan moet je eigenlijk wel kunnen communiceren in de Nederlandse taal of in een taal die passend is met je zorgverlener, maar ook met onze... uitvoering. Kijk, als dat ingewikkeld gaat worden, dan zouden wij denk ik niet adviseren om een PGB, dan ben je waarschijnlijk niet gewoon geschikt om een PGB te kunnen beheren. En dan zullen we zorg in natura aanbieden. Dus ik denk dat dat met name het geval is in zo'n geval. Je wordt wel verantwoordelijk geacht om met publieke middelen zorg in te kunnen kopen. Ja, als je dat niet kan, dan is de andere goede zorg beschikbaar. Of ziet u het anders?
Nou ja, als ik even mag reageren. Ik denk wel van, ontzeg je mensen dan niet een vorm van zorg waar ze zelf over kunnen doen?
Nee, ja, zo zien wij het niet. Want het is aanvullend op een bestaand aanbod. Dus we hebben een passend aanbod eigenlijk voor een gecontracteerd aanbod. Dus iemand zegt, nou ik wil toch op een andere manier organiseren. Mogen we ook iets verwachten van deze iemand?
Ja? Ik ga naar de heer Econos van de VVD.
Ja, dank u wel voorzitter. Met het risico dat het iets te technisch is, maar anders hoor je dat wel van u van de wethouder. Er is een wijziging geweest van de wet maatschappelijke ondersteuning landelijk. Waarin het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen is opgenomen. De gemeente wordt daar verantwoordelijk voor. Ik vroeg me af of en hoe dat geland is in de voorliggende verordening. En of dat niet ook financiële consequenties heeft voor de gemeente.
Nou, dat vind ik zo technisch vraag. Daar zou ik dan ook even technisch terug willen komen. Dat weet ik eigenlijk niet zo. Dat is niet zo. Kijk, het jeugdregelend en dat heeft gewoon gevolgen. Maar dat heeft niet zozeer te maken met deze verordening. Dan wel dat wij gewoon geacht worden om een rekening te kunnen voldoen. Dus ik denk ook niet dat het heel veel invloed heeft op de verordening. Dus ik, daar zie ik hem eigenlijk niet zo. Mocht het wel zo zijn, zult u even schriftelijk doen komen.
Ja, dank u wel.
Helder. Dan spreek ik even door naar mevrouw Damper van de Tuin. Ja. U heeft nog geen vraag gesteld. Heeft u?
Dank u wel. Onze eerste vraag gaat eigenlijk over de begripsbepaling. Daar gaat het over eigen kracht bij C, EC. En dat is op zich een heel belangrijk principe. Maar wat hij daarin mist is het begrip eigen regie. Dus er wordt nu gezegd, we gaan ervan uit dat de inwoner zelf mogelijkheden, probleemoplossingsvermogen inzet, ook sociaal netwerk aanspreekt en de hulpverleners ook waar nodig inzet. Maar we zouden het eigenlijk wel belangrijk vinden om daar, en ik ben benieuwd wat u daarvan vindt, aan toe te voegen, dat daarbij de eigen regie van de hulpvraag centraal staat. Want eigen kracht is wel een vrij breed op te vatten begrip.
Uw vraag is niet zozeer een informatieve vraag, nee, maar doet meer een inhoudelijke suggestie wat u graag veranderd zou willen hebben. En ja, hoe u dat ziet. Dus ik stel voor dat we het nu even niet doen, maar straks als we in de oordeel zitten, dan kunt u het alsnog aan allereerst de commissieleden voorleggen wat die ervan vinden. En dan, wie weet, vindt de wethouder ergens op.
Ja, maar misschien is het ook wel goed, ik begrijp uw reactie, maar misschien heeft het ook wel technische implicaties of juridische implicaties. Ik denk dat het namelijk verder gaat dan zoals die geformuleerd zijn, dan zouden we wel implicaties moeten kennen. Voordat we daar een discussie op voeren. Dus, maar dat weet ik niet. Ik heb regie is belangrijk, dat zien we ook terug in de verordening. Maar ik weet niet zozeer als je er onder eigen kracht schaart, wat voor implicaties dat heeft. Kan je dat reflecteren, Roger?
Ja, maar ik wil dit toch, want dit is geen. Er wordt nu een suggestie gedaan om iets te veranderen. Nou, dat is echt al een oordeel over iets. Dus dat kun je dan zo meteen.
Ja, suggestie of gevraagd van hoe zou je er tegenaan kijken als we dat veranderen?
Dat
is meer mening, maar
dat
is misschien wel te vroeg.
Dat is een duidelijke suggestie hier.
Ik ga even wel een andere vraag
doen. Ja, dat is dan zo meteen. Want ik moet wel het rondje door. Ik kijk eerst nu even naar mevrouw Boekjes. Want die heb ik nog. Als u een vraag heeft.
Ik heb geen vraag.
U had geen vraag. Oké, dan gaan we gewoon naar de tweede ronde door. Dan kom ik ook weer binnen. Ik turf gewoon keurig hoeveel vraag iedereen zit. En we gaan naar de tweede ronde. Ik ben bij mevrouw Wisseling. Heeft u nog een vraag?
Nee, niet meer.
Geen vraag. Dan ga ik naar het CDA. Nee,
dank je, voorzitter.
De heer Heksborg, links.
We zien dat de beweging naar algemene voorziening gestimuleerd. En de vraag is, kan dat aanbod dat wel aan? Is het aanbod van de algemene voorziening afgelopen jaren flink gegroeid? Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, heel graag. Dat is gegroeid. Sterker nog, we hebben recent per 1/1/25 gaan we een zinvolle daginvulling aan de slag, waarbij we heel veel plekken en heel veel sum, wat eigenlijk aan de algemene voorziening is geworden in plaats van een indicatie, waardoor je eigenlijk enorm kan groeien. We hebben natuurlijk de mantelzorgonderstelling uitgebreid, waardoor je enorm veel ruimte creëert. Tegelijkertijd is dit het spanningsveld voor de komende jaren. Kijk, voorlopig verwacht ik daar nog geen issues, maar als we daar gaan groeien omdat we de toestand vanuit de zorg krijgen, dan zal dat op de duur spanning opleveren, dan gaat het over betaalbaarheid. Maar dat is, volgens mij nemen we nu echt de juiste stap om daar ons op voor te bereiden. Ja, ja, en ik geloof ook dat het heel erg heilzaam is. Hè. Dus ik geloof dat de mensen er ook bij gebaat zijn om daar op goede manier mee om te gaan. Ja.
Ja. Kijk hier door.
Ik heb geen
vraag meer. Mevrouw Hildering.
Ja, ik heb nog even een vraag over de looptijd van deze verordening. Wat zou een reden kunnen zijn om deze verordening aan te passen?
Nou, een reden zou kunnen zijn, voorzitter, dat er nog nieuwe wetgeving komt. Dus je ziet nu dat er rondom het ISA veel beweging is. Hè? Dus de gemeenten hebben zich teruggetrokken uit ISA en tegelijkertijd wordt er een aanvullend akkoord geschreven. En het kan zijn dat daar bijvoorbeeld nieuwe wetgeving rondom preventie en WMO en welzijn wordt gemaakt. Als dat het geval is, dan zullen we ook de verordening daar aan moeten passen. En we zeggen nu eigenlijk dat we elke twee jaar willen actualiseren. Maar dat en hetzelfde met de hervormingsagenda jeugd. Als de rijkwijde wordt bepaald, denk ik dat wij ook weer naar u terugkomen voor een actualisatie van de verordening. Want dat zijn wel momenten om met elkaar te spreken.
Ja, dan gaan we aan. Waar ben je toch wel weer?
Ja. Ik heb een vraag over de kwaliteitscontrole en monitoring. Artikel 19 tot 24. Hoe rapporteren die aanbieders over de kwaliteit? En hoe komt dat ook bij de raad?
Nou, we hebben WMO Toezicht. Die stelt elk jaar een rapport op. En dat delen wij elk jaar, eens in twee jaar, met de Raad. Dus er komt een rapport over. Ja, volgens mij is het afgelopen jaar gebeurd. Wij zien van nou, de helft van de organisaties die er was niets aan de hand, de andere helft die heeft een verbetermaatregel gekregen en zo rapporteren dat.
Maar zit daar ook in bijvoorbeeld hoeveel klachten de verschillende aanbieders krijgen van de cliënten?
En waar dat, klachten... dat weet ik in ieder geval niet. Maar het is wel, we hebben gewoon WMO toezicht en die, die heeft zeg maar een lijst met de aanbieders die ze afgaan. Ja.
Oké, okay. En daar zit, mag, daar zit iets van klanttevredenheid wel in WMO toezicht.
Ja, dat is zo specifiek, weet ik niet, maar ik ga wel een beetje vanuit, ja, want we zijn natuurlijk ook gewoon contractbeheer, die natuurlijk ook cliëntervaring onderzoeken en daar natuurlijk ook op monitor.
Want sterker, die zijn zelfs wettelijk verplicht.
Ja, dus daar ga ik wel vanuit. Ja. Ja.
Maar ik vraag het omdat we ook wel regelmatig klachten van cliënten krijgen. En ja. Dat is natuurlijk altijd de vraag, maar is dat nou terecht of onterecht? Ja. En dat, daar zou je het aan kunnen toetsen, van komen er van die organisatie nou vaker klachten?
Ja, dat wordt wel gedaan, maar dat wordt vooral door inkoop en contractbeheer gedaan. Ja, okay. En dat wordt regionaal natuurlijk gewoon gegeven.
Oké, okay. We gaan weer bij. Heeft u een andere
vraag? Ik heb één korte vraag. Als je PGB hebt vanuit de WLZ of vanuit de zorgverzekeringswet, dan heb je een bepaalde tarief voor informele hulp. Als ik deze verordening lees, lijkt het of het tarief voor informele hulp wel eens afhankelijk is van een zorgsoort? Of kunt u dat toelichten?
Maar vanuit de WMO geldt de CAO, dus dat is anders dan het verleden.
Is het dus niet eens vaststaand?
Nee, volgens mij niet. Jou,
voor informele hulp, dat is dus hulp dan vanuit het sociaal netwerk.
Ja,
en daar hebben we een aanpassing op gedaan in de verordening. Dat is naar aanleiding van een aantal uitspraken van de Centrale Raad, die heeft aangegeven dat gemeenten voor dienstverlening, in ieder geval begeleidingen, persoonlijke verzorging, dat niet kan worden volstaan met het minimumloon, wat veel gemeentes in de verordening hebben handen staan en wij ook. Maar zij hebben aangegeven, het moet. Als het gaat om een tarief dat toereikend is, dan geldt dat niet alleen voor formele ondersteuning, maar ook voor de informele. En daarvan hebben ze aangegeven dat moet worden aangesloten bij de CAO voor verpleging, verzorging en thuiszorg. En daar heeft de Centrale Raad ook bepaald waar je dan moet aansluiten, dus bij welke periodiek. En dat hebben wij dus gewoon, ja, dat moet je dan gewoon volgen, want dat is dan wel. De Centrale Raad heeft bepaald.
Dus het is niet altijd een vaststaand uurbedrag wat je een informele hulpverlener kan aanbieden. Dus afhankelijk zelf, ik heb iemand in de huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld al, vanuit de PGB, ik noem maar even iets,
ja.
Dan ga ik die iets anders betalen dan als iemand mij begeleidt of verzorgt of zo. Want vanuit de WLZ is het gewoon één vast tarief. De Zorgverzekeringswet heeft ook één vast tarief.
Ja, WMO niet. Maar er zitten in de landen zitten er ook wel verschillen.
Ja.
En er zijn bijvoorbeeld ook gemeentes die zeggen van ik keer een hoger of een ander soort bedrag uit. Of die zeggen bijvoorbeeld van het is 70% van het professionele tarief, hè, van het formele tarief. Ja.
Maar wij volgen de uitspraak van.
Wij volgen gewoon de uitspraak van de Centrale Raad.
Ja. Meneer Mennens van de SP, heeft u nog een vraag?
Ja, dank voorzitter. Ik vroeg me af. Wanneer krijg je bij deze nieuwe regels nu precies een beschikking? Want we gaan meer zaken naar voorliggende voorzieningen brengen. De mensen moeten samen met het loket komen tot het bepalen van hun zorgvraag. Dat bepaalt natuurlijk ook wel een beetje het antwoord op. Hè? Maar als je naar zo'n voorliggende voorziening wordt verwezen, krijg je dan ook een beschikking? Of?
Nee, dat is een algemene voorziening. Dat is eigenlijk het nieuwe, hè? En eigenlijk ook het mooie.
Dan krijg je dan een weigering? Van wat je gevraagd hebt, of krijg je alleen een verwijzing? Ik probeer even te kijken hoeveel grip kan iemand krijgen die net niet tevreden is met een verwijzing naar een algemene.
Nou kijk, en ik denk dat, want daar is altijd spanning op ontstaan, hè? Dat is het eerlijke antwoord. Ik denk dat we moeten daar ook met elkaar juist die spanning misschien wel opzoeken, dat gesprek. Hè? Want het is eigenlijk onhoudbaar als we iedereen indicaties gaan geven. En sterker nog, ik geloof ook niet dat in veel gevallen leidt tot een gelukkige leven, even om het zo te zeggen. Het kan natuurlijk dat je juist een algemene voorziening waar je lotgenoten treft, kan je veel meer geven en kan ook veel beter bijdragen soms aan belangrijke zaken in je leven. Maar mocht dat spanning geven, kijk, dan zou ik echt altijd willen adviseren, de onafhankelijke cliënt ondersteunen. We hebben die niet voor niks gecontracteerd. Dat is een mooie organisatie, professionele onafhankelijke medewerkers. En die hebben we ook in een buurteam gepositioneerd. Dus dat ze ook daar kan je dat gesprek met ze voeren. Die zijn heel toegankelijk. En ik denk dat dat eigenlijk echt wel een antwoord is op uw vraag. We hebben daar dus ook een gepositioneerd die daarbij kan helpen.
Ja, en daar, maar als ik kort nog, en daar train je je mensen ook op. Dat als ze zeker merken van, hé, hier ervaar ik wat spanning, ja, weet je wat, ja, hier hebben we iets voor.
Ja, nou ja, zeker. Maar ik denk ook, we zien natuurlijk, dit gaat vooral over, denk ik, de buurteams. Hè. Daar zit die spanning in. De buurteams eigenlijk om met mensen echt op te lopen. Omdat het vaak een korte periode is dan bijvoorbeeld 2 jaar. En we bouwen ook wel veel ervaring op. We zien ook dat dat eigenlijk best goed werkt. Dus ik denk dat de gesprekken eigenlijk misschien wel beter gevoerd gaan worden de komende jaren dan ze misschien in het verleden gevoerd zijn. Maar we hebben daar dus die onafhankelijkheid voor aangehaald. Ja.
Nou, kijk ik nog even rond, want wij zitten in de laatste minuut hier. Waar, aan die kant waren verder geen vragen net meer, dus dan kijk ik nog even naar deze kant of hier. Volgens mij. Heeft u nog één vraag? Heeft u het recht voor de laatste vraag?
Het gaat over de heronderzoeken van die in artikel 17 staan, dat is een kan-artikel. Is daar al staand beleid op wanneer wij precies met de gemeente tot heronderzoek overgaan? Vind ik ook prima als daar op schrift op wordt.
Nou, weet jij dat?
Of gaan we daar iets nieuws doen?
Kijk, we hadden ook allemaal mensen nog online erbij zitten. Maar de lijst doet het niet. Dus die kunnen morgen reageren als ze teruggekeken hebben. Maar Roger, weet jij dat we weer omgaan met heronderzoeken?
Ik weet niet in hoeverre dat daar een vaste minus van zoveel procent wordt gebruikt. Daar worden ook heronderzoeken in gedaan.
Nee. Kijk, ik ben zelf altijd wel voorstander van heronderzoeken. Niet in alle gevallen, maar het is ook goed om af en toe eens iemand te spreken. En met elkaar te kijken van, hé, wat heb je behoefte aan? Hoe is jouw situatie veranderd? Dus ik heb op zich niet zo heel veel bezwaar met heronderzoeken.
Mijn vraag is ook niet per se tegen. Mijn vraag is, het is een kanbepaling en in de toelichting staat ook alleen maar, dit is een mogelijkheid. En ik vraag me af, waarom doen we dat dan?
Nou ja, bijvoorbeeld bij als wij...
Wat is een trigger?
Nou, trigger is omdat wij 5 jaar geleden een heel langjarig traject met elkaar hebben afgesloten. En het is weer tijd om mensen te spreken die misschien nog met de inzichten van toen een bepaalde indicatie hebben wat misschien nu anders zou ingezet worden.
Zal ik vragen?
Nee, maar nu is het...
Of om te zien, ja, dat kan ook. Kijk, er is soms ook een beetje in het spanningsveld van... Spanningsveld. En enerzijds, voor mij is er ook wel eens aangegeven van als er toch een sprake is van eigenlijk een vaststaande situatie, moet je dan overgaan toch tot langdurige, tot kortdurende indicaties. Hè? Bij begeleiding zie je bijvoorbeeld, als je het hebt over heronderzoeken, dan komen er minder heronderzoeken omdat de indicaties korter zijn en je sneller gaat monitoren van haalbare resultaten. Bijvoorbeeld bij huishoudelijke hulp is het soms wat lastig, dan zie je soms ook wel wat langere indicaties. Je hebt ook wel eens gezien dat in het verleden eigenlijk hele lange indicaties werden gezien. En als je dan bijvoorbeeld wat gaat wijzen met je beleid, dan sta je ook in één keer dat je hele andere gesprekken moet gaan voeren met die mensen. Dus ja, dat is het ook wel een beetje. Dus ja, op signalen sowieso. En daar waar bijvoorbeeld bij begeleiding daar wordt al gewerkt met wat kortdurendere indicaties. Ja, en anders waar nodig.
Oké. Dames en heren, dan sluit ik hier de beeldvormende fase af. Ik kijk steeds, omdat we zo'n vol agenda hebben, af en toe even naar de klok. We lopen een klein beetje voor, dus diegenen van u die straks afgewisseld worden door iemand anders, zou wellicht een appje die richting op, van goh, we lopen iets voor, dan weet iemand dat die wellicht wat eerder kan komen. Doe dat vooral, dan helpen we elkaar. Wij gaan nu naar de oorlogsvoering.